Goedemorgen allemaal. Ik wil met u vanavond kijken naar iets uit het leven van David. Vanmorgen. En daarvoor gaan we iets lezen uit het boek 1 Samuel. Een aantal teksten, 1 Samuel 18. Enkele teksten uit 1 Samuel 18. Vanaf vers 14, daar staat, David gedroeg zich verstandig op al zijn wegen en de Heere was met hem. Toen Saul zag dat hij zich heel verstandig gedroeg, was hij bevreesd voor hem. Maar heel Israël en Juda hielden van David, want hij trok voor hen uit ten strijde en keerde weer terug. En dan iets uit 1 Samuel 18, het 28e vers. Saul zag en merkte dat de Heere met David was en dat Michal, de dochter van Saul, van hem hield. Toen werd Saul nog meer bevreesd voor David en Saul was een vijand voor David al zijn dagen. Als de vorsten van de Filistijnen ten strijde trokken, gebeurde het dat David, zo dikwijls als zij ten strijde trokken, voorspoediger was dan al de andere dienaren van Saul, zodat zijn naam in hoge achting was. Een aantal teksten over het leven van David. David die had succes in het leven. Hij was voorspoedig. David was geliefd onder het hele volk, hebben we net gelezen. Hij mocht trouwen met de dochter van koning Saul. En hij haalde grote overwinningen over de Filistijnen. Je zou kunnen zeggen, het ging David voor de wind. En zijn naam was in hoge achting, hebben we gelezen. Staat in vers 30. Tegenwoordig zouden we zeggen, hij was beroemd. Maar wat was nu precies het geheim van het succes, de voorspoed van David, vroeg ik me af. En daar wil ik vanochtend samen met u over nadenken en naar kijken. En wat kunnen wij daarvan leren? Maar daarvoor moeten we eerst even terug naar het moment hoe het allemaal begon met David. En dat lezen we in hoofdstuk 16. Dan gaan we even twee hoofdstukken terug. Hier zou een afstand. Die nog even niet. Hoofdstuk 16. Daar lezen we dat David door Samuel wordt gesalfd. Dat is een bijzonder verhaal. Samuel die wordt door God op pad gestuurd. Omdat God een koning had gezien onder de zonen van Isi. Nou, u kent misschien het verhaal. We gaan even het eerste vers lezen van dat hoofdstuk. Dan komen we even in het verhaal. Toen zei de Heere tegen Samuel, hoe lang rouwt u om Saul, die ik immers verworpen heb, zodat hij geen koning over Israël meer zal zijn? Vul uw horen met olie en ga op weg. Ik zend u naar Isaï, de Bethlehemiet, want ik heb een koning voor mij gezien onder zijn zonen. Nou, Samuel die wordt door God op pad gestuurd, omdat God een koning heeft gezien onder de zonen van Isaï. Nou, na wat aarzeling van Samuel, dan gaat hij toch op pad. En dan komt hij daar bij Isaï en dan brengt hij daar een offer. En dan is Isaï is aanwezig en ook de zonen van Isaï. En dan komt als eerste komt daar de zoon Eliab voorbij. Een grote, sterke kerel. En dan denkt Samuel van, nou, dat zal hem wel zijn, hè? Dat zal wel de koning zijn die God op het oog heeft. Maar dan zegt God tegen Samuel, nee, kijk niet naar zijn uiterlijk en kijk ook niet hoe groot hij is, want ik heb hem verworpen. Het gaat er niet om wat een mens ziet, zegt God dan, ik zie het hart aan. Nou, zo komen al die zeven zonen voorbij, hè? Waarschijnlijk allemaal grote, imposante mannen. Maar uiteindelijk moet Samuel tegen Isaï zeggen van, nou, hij zit er niet bij. Niemand van deze zonen heeft God uitgekozen om koning te worden. En dan vraagt hij aan Isaï, is er dan niet nog een zoon? Is er niet nog een jongen? En dan zegt Isaï, ja, de jongste, die is achtergebleven bij de schapen. En dan zegt Samuel van, nou, laat hem halen, hè? Laat hem hier heen komen. Nou, dan wordt David die wordt gehaald. Hè? En dan wordt David daar tot koning gezalfd. En dat lezen we in vers 13 van hoofdstuk 16. Toen nam Samuel de oliehoren en zalfde hem te midden van zijn broers. En de geest van de Heere werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan. En het is een bijzonder verhaal als je dat leest, hoe dat gegaan is. Maar wat ik eigenlijk nog bijzonderder vind aan dit verhaal is wat er niet staat. En dat is namelijk, hoe heeft David gereageerd? Dat vind ik eigenlijk nog veel bijzonder. Ik stel me zo voor, David, die zat op dat moment zat hij bij zijn schapen en zat hij nou, misschien op een harp spelend tegen een boom. En hij keek zo uit over de vallei en over zijn kudde. En op het moment dat hij dacht van, jongen, wat heb ik toch een heerlijke baan. Wat geniet ik hier toch van? Komt er een bode aan en die zegt, David, meekomen. Nou, David die gaat mee. En voordat hij het wist, werd hij tot koning gezalfd. En ik denk van, ja, hoe heeft David dat ervaren? Hè? Hij zou die vragen gehad hebben? Of bedoel, David had ook kunnen zeggen van, nou, dat koningschap, dat is me allemaal veel te groot. Daar hangen veel te veel risico's aan. Laat mij hier maar gewoon lekker bij de schapen. Daar ben ik goed in. Daar geniet ik van. Dat is mijn werk. En dat koningschap, nou, geef dat maar aan iemand anders. Maar dat gebeurde niet. David, die liet zich zalven. En iets in David maakte dat hij daarmee gehoorzaam was en liet gebeuren wat God had bepaald. Want God had hem uitgekozen om koning te worden. En dat is wel bijzonder, want daarmee was David bereid de weg te gaan die God had bepaald. En omdat David bereid was en gehoorzaam was om de weg te gaan die God voor hem had bepaald, kon God David zegenen en hem voorspoedig maken. En dat is eigenlijk een eerste belangrijke sleutel tot het succes van David, tot de voorspoed die hij had. God die een weg voorbereid had voor David en David die bereid was, ondanks misschien zijn vragen of bezwaren, we weten het niet, dat hij bereid was om die weg te bewandelen. En dat is eigenlijk ook een principe, een geestelijk principe, mag ik het zo noemen, voor ons. Want waar doet dit ons aan denken? Een weg die God heeft bereid, dat wij daarin zouden mogen wandelen. Waar doet ons dat aan denken? Dat is een tekst uit het Nieuwe Testament. Een hele bekende tekst. Efeze inderdaad. Laten we hem even lezen, die tekst met elkaar. Efeze. Efeze 2 vers 10. In Efeze 2 vers 10 daar staat, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen, die God van tevoren heeft bereid, opdat we daarin zouden wandelen. Volgens deze tekst heeft God voor ons, we zijn geschapen, God heeft voor ons goede werken weggelegd, die hij van tevoren voor ons heeft bedacht. Dus hij heeft voor ons een weg bepaald waarin wij zouden mogen wandelen. Of waarin, misschien mag ik het zo zeggen, misschien wel zouden moeten wandelen. Nou, wat de weg voor u is, die God voor u bepaald heeft, of voor mij bepaald heeft, ik denk dat dat voor ieder persoonlijk is, dat is niet precies waar ik vanochtend met u naar wil kijken, maar dat is wel goed om over na te denken. Maar waar het wel om gaat, waar het mij om gaat, is, als God die dingen duidelijk maakt, zijn we dan bereid om ook die weg te bewandelen? Zijn we dan gehoorzaam om die weg te gaan, zoals David dat deed? Want als je dat doet, als je die weg gaat die God voor u bedacht heeft, dan kan hij u ook voorspoedig maken op die weg. Maar dan nog even. Even kijken. Ja. Maar dan nog even de vraag, wat is voorspoed? Als wij denken aan voorspoed, dan denken we aan welvarendheid, welvaart, fortuinlijk, succesvol. Allemaal van dat soort begrippen. Hè? Als het goed gaat in je leven, dat vinden wij voorspoed. Maar dat is niet de Bijbelse definitie van voorspoed. Bijbelse voorspoed is niet dat je als christen altijd maar succes hebt op alle vlakken van je leven. Dat je nooit werkloos wordt, dat je een prachtige carrière hebt, dat je in een schitterend huis woont, dat alles je voor de wind gaat, dat je nooit ziek wordt. Nee, dat is het niet. Bijbelse of geestelijke voorspoed ligt op een heel ander niveau. En heeft te maken of je wel of niet bent op de weg die God voor jou heeft bedacht, zoals bij David. Ongeacht de omstandigheden. Want Gods weg, die kan gaan over hele mooie bergtoppen, maar die kan ook gaan door hele diepe dalen. En iemand heeft het dus zo uitgedrukt, een hele mooie uitspraak. Er is geen grote voorspoed in het leven denkbaar, of het nu in hoogtepunten of dieptepunten is van het leven, dan in het centrum van Gods wil te wandelen. Nou, misschien even iets om te laten bezinken, om even over na te denken. Daarom heb ik hem ook even op de... Kunt u hem ook nalezen. Er is geen grote voorspoed in het leven denkbaar, of het nu in hoogtepunten of dieptepunten van het leven is, dan in het centrum van Gods wil te wandelen. Weet je, en zo kunnen ook onze broeders en zusters in Soedan, waar we net van hebben gehoord, die in hele moeilijke omstandigheden leven, die kunnen toch voorspoedig zijn. En dat klinkt misschien een beetje raar in onze westerse oren, maar als zij zijn op de weg die de Heer voor hun heeft bedacht, ondanks de moeilijke omstandigheden, zijn ze toch voorspoedig. Want weet je, David, hij had voorspoed, we hebben het gelezen, maar hij ging ook door hele zware crisis heen. In vers 29, we hebben het net gelezen, dat Saul, die stond hem naar het leven, zijn hele leven lang. Nou, je zal maar iemand hebben, een vijand die jou naar het leven staat, zijn hele leven lang. Die jou achtervolgt, die jou wil doden, dat maakte David mee. En ook over andere Bijbelse personen lees je dat ze voorspoedig waren, maar toch ook hele moeilijke situaties zaten. Bijvoorbeeld Daniel, daarvan lezen we ook letterlijk dat hij voorspoedig was. Hij had voorspoed, hij had een mooie carrière aan het hof van Nebukadnezar. Maar hij werd wel in de leeuwenkuil gegooid. En Jozef, daarvan lezen we ook dat hij voorspoedig was. Hij werd over het huis van Potifar gesteld. Had een hele mooie functie. Maar hij moest wel de gevangenis in uiteindelijk. Nou, hier zie je dan een plaatje dat hij in de kuil wordt gegooid door zijn broers. Maar Jozef belandde uiteindelijk wel in de gevangenis. En ik las iets dat hij misschien wel 10 jaar in de gevangenis heeft gezeten. Met andere woorden, de omstandigheden, die bepalen dus niet of je voorspoed hebt of niet. Het gaat erom of je onderweg bent naar het doel wat God heeft met jouw leven. En God kon met David zijn weg gaan, omdat David bereid was en gehoorzaam was. Nou, God wist dat, want God kende David. En God kent ieder mens, ook u en ook mij. In Jeremia 17, daar lezen we dat God het hart van de mens doorgrondt. En de Bijbel die spreekt veel over het hart van de mens, als uiteraard in overdrachtelijke zin, als de plek waar overleggingen plaatsvinden, waar wij onze afwegingen maken, waar wij onze beslissingen maken. Dat is ons hart. En God kent ons hart en God kent ook het hart van David. En daarom had hij ook tegen Samuel gezegd, Samuel, kijk niet aan wat voor ogen is, want ik kijk daar niet naar, zegt God, maar ik kijk naar het hart. En toen ik dat las, toen God dat tegen Samuel zei van ik kijk naar het hart, toen dacht ik van ja, wat zou God nu eigenlijk gezien hebben in het hart van David? Dat maakte me nieuwsgierig. Wat zou God nou eigenlijk gezien hebben in het hart van David? Nou, het staat er niet. We weten het niet, maar wat we wel eruit op kunnen maken is dat God David koos om datgene wat hij in het hart van David zag. Want anders had hij ook wel een van de andere broers kunnen kiezen. Dat waren strijders, dat waren grote mannen en David dat was maar een klein mannetje. U kent het verhaal van David en Goliath, er was geen harnas wat hem paste. Nee, God die koos David, niet omdat het zo'n sterke strijder en zo'n grote kerel was, maar omdat God iets gezien had in het hart van David. Nou, wij kunnen niet kijken in het hart van mensen, dat kan alleen God. En wij kunnen ook niet kijken in het hart van David. Maar als wij kijken naar het leven van David, dan kunnen we toch een aantal hele mooie dingen ontdekken. Waarvan het mogelijk zou zijn, maar ik wil niks invullen, dat God die dingen ook in het hart van David heeft gezien. En er zijn 3 dingen die ik graag met jullie zou willen bekijken over het leven van David, die voor ons ook heel erg leerzaam zijn. En het eerste wat ik samen met jullie wil kijken, is dat David had een enorme hartstocht voor God. Hij had een enorme liefde voor God. Als je de psalmen leest, hij heeft er best wel veel geschreven, dan proef je zijn enorme liefde voor God. En die psalmen die hij geschreven heeft, dat is niet zomaar poëzie of fantasie of theorie, maar dat is echte, doorleefde werkelijkheid van David. En het kwam soms vanuit zijn tenen. Een van de psalmen, laten we hem eens opzoeken, psalm 63. Daarin proeven we de liefde die David voor God had en zijn verlangen naar God, psalm 63. Laten we een aantal teksten daaruit lezen. Psalm 63. Daar zegt David: O God, u bent mijn God. U zoek ik vroeg in de morgen. Mijn ziel dorst naar u. Mijn lichaam verlangt naar u. In een land dor en dorstig, zonder water. Zo heb ik u in het heiligdom aanschouwd, uw macht en uw heerlijkheid gezien. Uw goede tierenheid is immers beter dan het leven. Daarom zullen mijn lippen u prijzen. Zo zal ik u loven in mijn leven. In uw naam zal ik mijn handen opheffen. Mijn ziel zal als met vet en overvloed verzadigd worden. Mijn mond zal roemen met vrolijk zingende lippen. Wanneer ik aan u denk op mijn bed of over uw pijns in nachtwaken, voorzeker, u bent een helper van mij geweest. Onder de schaduw van uw vleugels zal ik vrolijk zingen. Mijn ziel klampt zich aan u vast, komt achter u aan. Uw rechterhand ondersteunt mij. Nou, een lofzang van David voor de God die hij zo lief had. Weet je, en David die haalde enorme overwinningen, militaire overwinningen zullen we maar zeggen. We hebben er net van gelezen over de Filistijnen bijvoorbeeld. En de overwinningen die hij haalde was niet uit eigen kracht. Want zoals al gezegd, David was een schaapsherder. Hij was helemaal niet een strijder in eerste instantie. Hij was gewoon een simpele schaapherder. Maar God die verleende hem de kracht omdat David God lief had. God had David lief, hij vertrouwde zijn God en hij gaf zich volledig over aan God. En hij was zich ook daarvan bewust. Hè? Hij was zich ook bewust dat God zijn helper was. We lezen dat ook in deze psalm. Hij zegt dat ook in vers 8. Voorzeker, u bent een helper voor mij geweest. Weet je, David vertrouwde volledig op God. Dat God hem de overwinningen gaf en dat deed God. Weet je, en die liefde van David, die we hier in deze psalm zien, zien we op veel meer plekken in zijn leven. Als we bijvoorbeeld lezen in het boek 1 Kronieken, daar lezen we dat David daar een huis voor God wil bouwen. Uit liefde van God. Hij had God zo lief, dat hij zei van ik wil voor God een huis bouwen waar God kan wonen. En als je dat leest, dan staat daar dat David met heel zijn kracht, staat met heel zijn kracht de prachtigste dingen voor het huis van God klaargemaakt heeft. En iets verderop lezen we dat hij zijn volledige vermogen, en dat was best veel, goud en zilver, alles gaf hij aan het huis van God. En allemaal uit liefde van God. Hij had echt alles voor God over. Nou, en dat bracht mij bij de vraag van hoe zit het met onze liefde voor God en voor zijn huis? Hebben wij ook een hartstocht voor God, zoals David deze had? Zoeken wij God ook vroeg in de morgen? En zeggen wij, mijn ziel dorst naar u, mijn lichaam verlangt naar u? Of is de liefde voor God die wij hebben misschien wat afgezwakt? Dat zou heel goed kunnen. Ook de gemeente in Efeze, u kent het vanuit Openbaringen, die kreeg de waarschuwing dat ze hun eerste liefde hadden verlaten. En dat ging al vrij snel mis. Nou, er gaat een verhaal, en ik weet niet of het waar is. Het gaat over een kleine Engelse gemeente van gelovigen die de Heer ontzettend lief hadden. En die hadden een mooi klein kerkgebouwtje met elkaar. En die dachten van, we hangen een mooi bord op. Only Jesus. Het ging hun alleen maar om Jezus. Het draaide alleen maar om Jezus. Ze hadden de Heer zo lief dat ze een bord ophangen wat uitte dat ze de Heer lief hadden. Maar na zoveel jaren kerk zijn met elkaar, toen vervaagde dat bord en de letters vervaagden en er bleef weinig van over. Uiteindelijk was er alleen nog maar dit leesbaar. Only us. Nou, ik weet niet of het echt waar is, of het echt gebeurd is, maar het geeft wel iets aan hoe het kan zijn of hoe het kan gaan eigenlijk met de liefde die wij voor God hebben. En daarom heb ik ook dat lied laten horen, uitgekozen, helemaal aan het begin van de dienst. Herstel mijn eerste liefde. Ik vind het zo'n prachtig lied. Wat goed is ook om af en toe weer eens te horen. En als wij bij onszelf bemerken dat onze liefde voor de Heer bekoeld is, dan is het goed om terug te gaan naar de Heer en dat te belijden. En te zeggen van Heer, vergeef me alsjeblieft. En ik wil weer opnieuw mijzelf aan u toewijden. En ik wil u echt lief hebben. In Lucas 10, vers 27, daar worden we opgeroepen. U zult de Heer, uw God, lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand. Nou, ik zou er niet nog iets bij kunnen zetten. Volgens mij is dit alles. Volgens mij is dit je hele leven. Dat is één. David, die had enorme liefde voor God. En daarom kon God hem ook, denk ik, voorspoedig maken. Het tweede wat we zien in het leven van David is dat David een groot ontzag had voor God. Van hem zijn de woorden in Psalm 25. Wie is de man die de Heere vreest? Hij onderwijst hem in de weg die hij moet kiezen. En een andere tekst uit die psalm. Vertrouwelijk gaat de Heere om met wie hem vrezen. Zijn verbond maakt hij hem bekend. Nou, wat een belofte zit er in deze tekst. Als wij eerbied hebben en ontzag voor God, dan kan God je laten zien de weg die je moet kiezen. En David, die wist dat. Want David heeft dit ook niet zomaar opgeschreven. Hij vreesde God, hij had ontzag voor God. En hij gaf hem de juiste plaats in zijn leven. En daarom kon God hem dingen duidelijk maken en dingen laten zien. En wij lezen op diverse plekken, we hebben het net ook gelezen met elkaar, dat er staat dat God met David was en dat David verstandig handelde. Nou, ik denk dat dat niet uit David zelf was, maar dat God hem de dingen bekend maakte en dat God hem vertelde wat hij moest doen. Omdat David God de juiste plaats gaf in zijn leven. En weet je, in veel kerken en ook bij veel christenen is een stukje eerbied en ontzag voor God is verloren gegaan. En men spreekt over de Heer Jezus en over God alsof het een vriend is, een kameraad die je maar even in je achterzak kan stoppen en eruit kunt halen wanneer je hem nodig hebt. En daarmee wordt onze Heer verlaagd. Eigenlijk tot het menselijk niveau van ons denken en ons handelen. En dat is niet goed. En dat bracht mij ook bij de vraag van, ja, hoe zit het bij mij? Geef ik God nog de juiste plaats die hij toekomt? We hebben namelijk wel te maken met een groot en een heilig God. En tuurlijk, wij zingen ook, hè, welke vriend is onze Jezus? Het is een van mijn favoriete liederen. Welke vriend is onze Jezus? Die in onze plaats wil staan, welk een voorrecht dat ik door hem altijd vrij tot God mag gaan. Weet je, en het zit hem ook niet altijd in woorden, maar het zit hem wel in het besef en de eerbied die we hebben als wij over hem spreken. Want we moeten ons blijven beseffen dat de Heer Jezus, die als heiland in onze plaats wilde staan, ook de Heer is van alle dingen. Hij is de schepper van de hemel en aarde. En juist in zijn menswording en in zijn lijden en sterven, daarin zien we juist zijn goddelijkheid. Hij is opgestaan, hij is verheerlijkt en zit nu aan de rechterhand van de Vader. En hij zal terugkomen naar deze aarde om te regeren. En dan zal hij regeren vanaf zijn troon, vanuit Jeruzalem. En dan zullen alle volken die zich nu zo roeren over deze hele wereld, die zullen aan hem onderworpen zijn. In de Bijbel staat, die zullen zijn tot een voetbank voor zijn voeten. Dat is onze God. Dat is onze Heer. En we worden niet voor niets opgeroepen. Wees heilig, want ik ben heilig. Dat staat een vers uit 1 Petrus. Hij is groot. Laten we dus ook groot over hem denken en spreken. In ons persoonlijke leven en ook in de gemeente. En ik wil één tekst aan u laten zien, die staat in Handelingen 9 vers 31, waarin we ook heel duidelijk zien een relatie tussen eerbied en ontzag voor God en voorspoed. Handelingen 9, vers 31. Daar staat: de gemeenten dan in heel Judea, Galilea en Samaria hadden vrede en werden opgebouwd. En zij wandelden in de vreze des Heren en de vertroosting door de Heilige Geest en namen in aantal toe. Zij wandelden in de vreze des Heren en namen in aantal toe. Het derde wat we zien in het leven van David, waar we iets van kunnen leren. Het derde is dat David zonde zag als zonde. U kent de geschiedenis met Batseba, een dieptepunt in het leven van David. En inderdaad, hij moest erop gewezen worden, want hij zag het zelf niet in eerste instantie, welke fout hij had gemaakt. Nathan werd naar hem toegestuurd om hem te vertellen, om hem te wijzen op zijn zonde. En nogmaals, eerst had hij het helemaal niet in de gaten. En Nathan die maakt het dan duidelijk aan de hand van de gelijkenis. En op een gegeven moment zegt Nathan tegen hem: u bent die man. En pas dan dringt het door tot David welke ongelofelijke fout hij heeft gemaakt. En ik heb me afgevraagd, hoe kan het toch zo zijn dat een David, die zoveel liefde voor de Heer had, zo'n hartstocht, en die zoveel eerbied en ontzag voor God had, kon vallen in een fout als overspel. Hoe was dat toch mogelijk? Hoe kon dat toch? Nou, ik denk dat we daar een aanwijzing vinden in juist die woorden van Nathan die hij tot David gesproken heeft. En daarvoor gaan we naar 2 Samuel. 2 Samuel 12. Dan zien we dat Nathan tegen hem spreekt en dan zegt Nathan in vers 9 tegen hem: waarom hebt u dan het woord van de Heere veracht door te doen wat slecht is in zijn ogen? Ik denk dat de zonde in het leven van David kans kreeg omdat hij het woord van God veracht had. David had het woord van God met minachting behandeld. Hij had het veracht. Hij had het met weinig of geen respect behandeld. En iemand zei eens: daar waar men de deur voor Gods woord dichtslaat, opent men het venster voor de zonde. En dat is best wel ernstig, want hoe gemakkelijk gaat dat wel niet? Dat het woord van God dicht blijft. Geen tijd meer om Bijbel te lezen, geen tijd meer om met hem door te brengen. En dat zien we ook in het leven van David. Als je zijn geschiedenis leest, zie je momenten in zijn leven dat hij nonchalant begint te worden. En daardoor was hij niet meer waakzaam en kreeg de zonde kans om in zijn leven binnen te sluipen. En ik ben een keer op een mannenconferentie geweest en daar ging dit ook over. En dat gaat dan specifiek over mannen. De vrouwen kunnen misschien even hun oren dicht doen, maar wij mannen hebben het zo nodig om onder Gods woord te blijven en met hem bezig te blijven. Want als we dat niet zijn, en het werd daar zo mooi uitgedrukt, dan gaan we mannen gaan struinen, werd het daar gezegd. Dan gaan we afleiding zoeken. We gaan struinen om toch een bepaalde behoefte die we hebben te vervullen. Misschien op het internet of op andere plekken. Maar afleiding zoeken op de verkeerde plek kan heel makkelijk tot verleiding leiden. Met alle gevolgen van dien. Dan gaan we struinen. Ik vond het een mooie uitdrukking. Maar Davids ogen, die gingen open. En hij kon niets anders doen dan ruiterlijk toegeven dat hij fout is geweest. Hij zegt: ik heb gezondigd tegen de Heere. En dat was niet even snel, ik ben fout en we gaan weer door. Nee, het was echt oprecht berouw. U kunt dat lezen in Psalm 51, waar hij zijn hart voor de Heere uitstort. En het berouw van David was ook niet goedkoop. Want zijn zoon, die moest sterven. En weet je, de zonde bij David in het leven leidde bij David tot allerlei mislukkingen. Vanaf het moment van het overspel met Batseba en de moord op Uria lukte David eigenlijk niets meer. Hij had geen successen meer. Hij verloor praktisch zijn hele familie. En toen zijn eigen zoon Absalom zich tegen hem keerde, hem vervolgde en hem met de dood bedreigde, toen was het eigenlijk met het succes van David gebeurd. David, die ooit geroemd werd om zijn overwinningen, moest vluchten voor zijn eigen zoon. Zo diep was het gesteld met David. En David die zegt daarover in Psalm 31 over zijn zonde. Hij zegt, mijn kracht is vervallen door mijn ongerechtigheid. En mijn beenderen zijn verzwakt. Hij was zich bewust dat door zijn fout, door zijn overtredingen, dat zijn kracht vervallen was. Nou, hoe zit dat met ons? Zien wij zonde nog als zonde? Ook in onze levens kunnen zonden heel makkelijk binnensluipen. En ik zeg het in eerste plaats tegen mezelf. Maar als ik weet dat ik fout ben geweest, ga ik dan met oprecht berouw naar de Heer? En doet het me nog wat? Doet het me nog wat dat ik fout ben geweest? En David was geestelijk zwak toen hij gezondigd had. En misschien ervaart u dat ook wel. Als u gezondigd hebt, misschien wel voor de zoveelste keer, en misschien bent u ontmoedigd en dan zegt u van ja, weet je, ik heb weer voor de zoveelste keer een fout gemaakt. Ik durf er eigenlijk niet eens meer mee naar God toe te gaan. Maar dan wil ik herhalen wat de broeder Heiderijk hier de laatste keer zei, en hij heeft het ook op het seminar gezegd, het zijn van die dingen die hierbij blijven. Hij zegt, blijf er niet mee zitten. Hij zegt, doe de gordijnen weer open en laat het licht weer naar binnen schijnen in je leven. Doe de gordijnen weer open, beleid het, doe de gordijnen open en laat het licht weer naar binnen schijnen. En geef de Heilige Geest weer ruimte in je leven, zodat je God ook weer met een liefde, ja, met een grote liefde lief kan hebben. En David die bad, schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. In Spreuken 28, vers 13... Ik loop een beetje achter volgens mij. Staat, wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn. Nou, dat hebben we in het leven van David gezien. Maar wie ze beleidt en nalaat, zal barmhartigheid verkrijgen. En wij mogen weten, een hele bekende tekst uit de brief Johannes. Hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van onze ongerechtigheden, als wij onze zonde beleiden, staat erbij. Dat is de voorwaarde. Als wij onze zonde beleiden, is hij getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven. Hoe groot ook, hoe moeilijk ook, hij wil het vergeven. Zonde zien als zonde, beleiden, het droeg bij aan Davids voorspoed. Drie mooie dingen die we in het leven van David hebben gezien. Ik wil ook afsluiten. Kort samengevat. Ik heb u vanochtend willen laten zien door het leven van David dat voorspoed niet betekent dat we een materieel, rijk, gevuld leven zullen hebben. Maar Bijbelse voorspoed betekent dat we wandelen op de weg die God voor ons tevoren heeft bereid. Echte voorspoed betekent dat we daar zijn en doen waar God ons voor geschapen heeft. En dat kan best wel betekenen dat de omstandigheden niet altijd fortuinlijk en voorspoedig zijn. Maar het voorspoed, dat zit hem juist in het feit dat God met ons tot zijn doel kan komen. Gods aandeel is de weg bepalen en ons aandeel is gehoorzaam zijn. En daarbij de juiste hartsgesteldheid hebben, zoals we dat zo mooi hebben gezien bij David. Een gebed van David, om mee te eindigen, Psalm 86. Vers 11. Leer mij, Heere, uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen. Maak mijn hart één om uw naam te vrezen. Heere mijn God, ik zal u loven met heel mijn hart. Ik zal uw naam voor eeuwig eren. Een prachtig mooi gebed van David. Amen. Laten we nog met elkaar openen.